Takk Goedemorgen luisteraars, u bent weer verbonden met de Kandelaarkerk, het Van Eesterplein. Alwaar u zal voorgaan, ons eigen predikant, dominee Vogel. De organist is Herman Keizer en wij mogen de uitzending weer verzorgen vanuit de kerk van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. En na het welkom en mededelingen zingen we Psalm 95, vers 1 en 3. Dus na het welkom en mededelingen zingen we Psalm 95, vers 1 en 3. Na het stilgebed, een foto mijn groet, zingen we gezang 473, vers 1, 2, 3 en 4. Dus na het stilgebed, een foto mijn groet, zingen we gezang 473. Vers 1, 2, 3 en 4. Na het lezen van de Wet des Heren zingen we vervolgens gezang 473, vers 6, 5 en 10. Dus gezang 473, vers 5, 6 en 10. Na het grote gebed zal de schriftlezing plaatsvinden uit Efeziërs 4, vers 1 tot en met 16. De schriftlezing vindt plaats uit Efeziërs 4, vers 1 tot en met 16. Het kinderlied heeft als thema een wijs man. De collecten zullen vandaag zijn voor kerk en kerkverband en de verkondiging heeft als thema na het gebed de oproep. Dus de verkondiging heeft als thema, na het gebed, komt de oproep. Daarna zingen we Psalm 108, vers 1 en 2 uit de oude berijming. Dus na de verkondiging zingen we Psalm 108, vers 1 en 2 uit de oude berijming. Tot slot zal de slotzang zijn uit gezang 21, vers 3 en 7. Dus de slotzang is gezang 21, vers 3 en 7. Mijn naam was Dick Brouwer en namens de diaconie van de Christgeformeerde Kerk Dordrecht-Zuid vanuit de Kandelaarkerk wensen we u een gezegende dienst toe.
Toegereed.
Kwam je best wel uitgegaan onderweg?
Ik hoop dat dat door de jaren zeker weet. Dat zal wel goed zijn.
En dan met andere moet je
op één. Maar we moeten dus ook deze handmicrofoon, hè? Ja, kijk.
Thank you. Goedemorgen. Broeders en zusters, jongelui, iedereen die hier aanwezig is, ook alle mensen die deze dienst elders met ons meebeleven, een hartelijk welkom. Vandaag is in beide diensten dominee Vogel, onze voorganger. Kunnen u nog melden dat in het gezin van Koos, Jetty en Eva Slager afgelopen maandag een dochter geboren is en ze noemen haar Anna. We willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 95, de verzen 1 en 3. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
We willen nu stil worden voor de Heere en een zegen vragen voor elkaar en voor onszelf. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar zingen, gezang 473, de eerste vier versen. Neem mijn leven, laat het Heer. Gezang 473, vers 1 tot en met 4. luisteren naar de woorden van het verbond van de Heere, onze God. En daarna zingen we vers 5, 6 en 10 uit gezang 473. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. We zullen samen God bidden om zijn zegen bij de opening van zijn woord. Laten we bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader. We willen uw naam heel hartelijk danken dat we hier vanmorgen weer bij elkaar mogen zijn. We weten dat er veel mensen met vakantie zijn, maar toch zijn we met heel veel mensen hier ook in de kerk samen en we danken uw naam dat u ons gespaard en bewaard hebt. Sommige mensen zijn deze week met vakantie gegaan, anderen zijn alweer teruggekomen. U heeft ons gespaard, bewaard. We weten dat dat niet iets is wat vanzelf spreekt. Ja, we gaan weg en we zeggen tot straks, maar we danken alles aan uw goede, bewarende hand. En dat willen we u vanmorgen ook belijden. We weten dat het ook heel anders kan gaan en Ja, dat weten heel veel mensen die daar deze week nadrukkelijk bij bepaald werden ook. Ze denken aan vorig jaar, de MH17. En dat er zoveel mensen opeens weg waren, zoals we dat dan zeggen. En dat mensen toch altijd nog in de harten van mensen zijn achtergebleven. We bidden voor allen die rouw dragen. Juist ook vanwege een reis die ze zouden maken, die gemaakt zou worden. Heere God, we hebben zo weinig te vertellen in dit leven. Soms denken we wel dat we heel wat kunnen en heel wat zijn. Maar uiteindelijk zijn we maar hele kleine mensen. Stofjes aan een weegschaal eigenlijk. Niks. En toch is het daarom juist zo bijzonder, Heere God, dat u aan ons denkt. Dat u aan die kleine stofjes denkt. Dat u, die grote God, niet te groot bent om aan ons te denken. Dat u juist aan ons denkt. Ons kent bij name. Weet waar we mee zitten. Waar we mee tobben. Wat onze vreugden zijn en onze vragen zijn. En dat u juist uit liefde daarvoor uw enig geboren zoon gegeven hebt. We willen u daar heel hartelijk voor danken. Want dan weten we dat we ook op vaste grond staan. Want we lopen niet gedachten na, we lopen uw evangelie na. Het evangelie van Christus Jezus, onze Heer. En we bidden, maak ons sterk daarin. Geef dat Christus in ons hart mag wonen, ook door de verkondiging van vandaag heen. En geef dat we zo ook sterk mogen staan in het geloof. Dat we niet van die mensen zijn die de ene keer zo denken en de andere keer weer zus. Maar dat het vast mag staan in ons geloof wie u bent. En wie u ook voor ons wil zijn, maar wie u ook voor de wereld wil zijn. Zodat we vaststaan op de bodem van uw genade. En daar bidden we om. Wees u zo ook bij ons vanmorgen als we uw woord openen. Naar de verkondiging daarvan luisteren. Zegent u heel uw kerk waar die dan ook samenkomt. We denken aan uw kerk die in onze vakantielanden samenkomt. En we denken aan uw kerk in Duitsland, uw kerk in Frankrijk, in Italië, in Spanje. Al die andere landen, uw kerk in Engeland, in de Scandinavische landen. Wees u aanwezig, Heere God. Er zijn zoveel dorpen, zoveel steden met zoveel torens die naar boven wijzen. Heere, geef dat dat niet voor niets is. En dat het niet alleen iets is geweest. Maar wilt u hier wonen in Europa? En wilt u werken in Europa? En wilt u ons sterk maken, niet alleen economisch, maar wilt u ons sterk maken in u en in onze moraal? En dat we weten dat het goed is om bij God te horen, om een christelijk volk te zijn. Heren, wees u zo met allen die verantwoordelijkheid dragen in de samenleving. Het verandert allen die verantwoordelijkheid dragen in crisissen in deze wereld. Zegent u hen, geeft u hen verstand en wijsheid. Maar zegent u bovenal uw kerk op deze dag. Uw kerk ook die verdrukt, vervolgd, gevangen zit. Maak hen sterk en geef dat we dat zien. En ook zelf sterk worden in u. Dat we niet gemakzuchtig worden en lamlendig. Maar dat we sterk worden in u. Om zo ook in deze tijd, waarin er zoveel op mensen afkomt, een getuige van u te kunnen zijn. Wees u zo met ons in het spreken, in het luisteren. We danken u dat we samen met Koos en Jetty mogen danken voor de geboorte van Anna. En we danken u voor de vreugde die u geeft in dat gezin, in die familie, samen met de grootouders en alle anderen die erbij horen. We danken u voor uw goede zorg en zegent u ook Anna en geeft dat ze mag opgroeien als een kind van u, dat ze dat ook mag weten in haar leven, dat dat haar grootste vreugde mag zijn. Zegent u zo dat gezin, zegent u ons allen. En hoort u ons, barmhartige Vader, om Christus wil, uw lieve Zoon, onze Heer. Amen. We willen met elkaar uit de schriften lezen. We lezen Efeziërs 4, vers 1 tot en met 16. De preek gaat met name over het eerste gedeelte, over vers 1 tot en met 6. Maar ik wil toch dat hele gedeelte lezen. Efeziërs 4, vers 1 tot en met 16. Paulus zit in de gevangenis. En we hebben het de vorige keer en die keer daarvoor over Efeze 3 gehad. We lezen nu verder Efeze 4. Paulus zit in de gevangenis. Zo roep ik de gevangenen in de Heere u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gave aan de mensen. Wat betekent dit toen hij opvoer anders dan dat hij ook eerst neergedaald is in de diepte, namelijk de aarde? Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alle dingen te vervullen. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. En de tekst van de preek is dus uit dat eerste gedeelte, vers 1 tot en met 6. Maar met name dat eerste vers. Zo roep ik de gevangenen in de Heere u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. En dat is dus dat je je huis bouwt op de rots. En dat lied willen we met elkaar zingen. Een wijs man bouwde zijn huis op een rots. En een dwaas man doet dat niet. Dus bouw je huis op Jezus de rots. En daarna mogen de kinderen nog naar de crèche. En u krijgt de gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven.
Thank you.
straks na de preek is ons lied Psalm 108 in de oude berijming, vers 1 en vers 2. Psalm 108, vers 1 en 2. Ik merk nu dat ik dat erop had moeten zetten. Op het blaadje. Ik hoop dat u, nou dat kent u wel denk ik. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw lof en dienst bereid. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Weet u nog van vorige week? Gevaarlijke vraag natuurlijk, want hoe lang blijft iets hangen? Maar we hebben het er toen over gehad, van dat Paulus ervoor bad dat Christus in de harten van de mensen daar in Efeze zou gaan wonen. Dus dat Christus ook in ons hart zou gaan wonen. Dat bad Paulus voor. Ik stelde toen de vraag, kun je daar vandaag de dag toch wel mee aankomen met zoiets? Zoiets dat je zegt van, ja, wat is nou het christelijk geloof, of wat is een onderdeel daarvan, dat Christus in je hart woont? Is dat niet een beetje oudbollig? Is dat wel echt iets voor mensen van vandaag? En als ik dat zo vraag stel, dan heb ik die vraag natuurlijk zelf soms ook wel eens. Als je zoveel mensen spreekt, met mensen omgaat en je leest de krant en je ziet het, denk van ja, wat heb ik nou te vertellen? Kan ik nou zeggen, het mooiste voor je is dat Christus in je hart woont en je ziet mensen dat je denkt van ja, wat moeten ze daarmee? En dan merk je hoe vreemd het evangelie is. Hoe wereldvreemd het eigenlijk is. En tegelijkertijd helemaal waar. En dan als je verder gaat lezen in die brief aan de Efeziërs. En dat gebeurde afgelopen week ook bij de begrafenis van dominee van der Schaap. Toen ging het over Efeziërs 2. En zoals u wel kunt verwachten had hij daar zelf heel veel van op papier gezet. Heel veel van wat hij zelf op papier had gezegd klonk daar ook in door. Maar dan hoor je ook zoiets, hè? Over gij uit genade zijt gij behouden. Dat was de kern van de preek. Uit genade zijt gij behouden. Heel indringend. Dan denk je van, ja, dat is misschien mooi voor ons kerkmensen hier. En dan weten we dat nog. Maar als ik nou naar buiten ga met die boodschap. Uit genade zijt gij behouden. Door het geloof. En je gaat dat tegen mensen zeggen. Je moet behouden worden. Zeggen ze, nou, behouden worden. Ik moet geholpen worden, hooguit. Maar dat ken ik trouwens zelf ook wel. Nou, waar ik wel behoefte aan heb, ik noem het geen hulp, maar ik noem het coaching. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Maar ik moet gestimuleerd worden, ik moet gecoacht worden. Maar behouden worden. Dat is inderdaad het vreemde van het evangelie. Hè? Het gaat over dingen en daarom is die brief aan de Efeziërs soms ook heel vreemd. Dat je denkt van, oh ja, daar gaat het over. Maar het staat zo haaks op wat wij denken. En wat wij voelen en wat in onze samenleving op je afkomt. Dat zonder Christus ons leven radicaal ten dode is opgeschreven. Dat is zo'n vreemde boodschap. Dat je zonder hem, dat je dood bent. We waren dood in zonde en misdaden. Maar God heeft zijn genade bewezen. Door genade zijt gij behouden. En als je nou niet geworteld, en daar ging het vorige week ook over. Als je nou niet geworteld en gefundeerd bent in de liefde van Christus. Dan betekent je hele leven dus helemaal niks. Helemaal niks. Ja, dan kun je van alles doen. En dan kun je van alles op poten zetten. En dan kun je van alles proberen te verrichten. Maar uiteindelijk betekent het niks. En hij heeft in ieder geval ook al je christelijkheid helemaal niks te betekenen. Als je niet geworteld bent in Christus, is je hele christelijke leven voos en leeg. En ja, dan zat Paulus ook voor niks in de gevangenis. Wees nou eerlijk, hij zit daar in de gevangenis en dat was nog weer een andere gevangenis dan vandaag de dag. En waar het nou precies was dat... Waar hij in gevangenis zat, dat weten we niet. Sommige mensen denken aan Caesarea, vlak voordat hij dan naar Rome zou gaan, of daar heeft hij ook al een tijdje gezeten. Of anderen denken aan de gevangenis in Rome waar hij zat. En weer anderen denken aan een gevangenschap in Efeze. Nou, in ieder geval, en daar gaat het om, Paulus zegt, ik ben gevangene. Ik zit in de gevangenis. Waarom doe ik dat? Nou, hij schrijft ergens in 1 Korinthe 13 al. Nou, hij zei niet al zat ik in de gevangenis, maar hij zegt, al gaf ik mijn leven over om te worden verbrand. En ik had de liefde niet, ik was niets. Dus al zat hij in de gevangenis, en zat hij in de meest verschrikkelijke gevangenis, met zijn voeten in het blok en werd hij geslagen en kreeg hij weinig te eten. Vroeger zeiden mijn ouders van in de gevangenis kreeg je zeep en water. Nou, dat was alles. Nou, dat was dus een schrikbeeld. Nou, het was nog erger denk ik in die tijd. Met ratten erbij enzovoort. Het was een verschrikkelijke gevangenis. Maar al zat hij daar en hij deed het niet vanuit de liefde van Christus, dan baatte het hem ook weer helemaal niets. En Paulus zit daar niet vanwege zijn eigen prestige. En hij zit er ook niet omdat hij iets fouts heeft gedaan. Maar hij zit daar vanwege de liefde van Christus die hem drijft. En de liefde voor Christus die alles te boven gaat. En hij schrijft het ook, hè? Hij is dan ook gevangene in de Here. Ja, ook een gevangenis, gevangene in die kerken natuurlijk. Maar hij noemt zich gevangene in de Here. Door de liefde van Christus en voor de liefde van Christus. En daar bidt hij. Ja, of hij nou op zijn knieën kan of niet, dat weet ik niet. Maar zo zegt hij dat. Hij bad, en zo hebben we dat gelezen, op zijn knieën, dat Christus Jezus in het hart van die gemeente mag wonen. Dat Christus Jezus in het hart van u en jou en mij mag wonen. En dat we geworteld raken in de liefde. Daar bad hij om. Hij zei dus niet van, dit is een oproep. Hij zei niet van, ik heb een oproep voor jullie. Jullie moeten ervoor zorgen dat Christus in jullie hart gaat wonen. Zegt hij niet. Hij zegt ook niet van, jullie moeten ervoor zorgen dat je gaat wortel schieten in de liefde. Of dat je gefundeerd raakt op de liefde. Maar hij zegt sommige dingen wel een beetje op die manier op andere plaatsen in de Bijbel. Maar hij bidt er in de eerste plaats om. Het meest fundamenteel is dat hij daar een gebed voor heeft. En zo is het ook, gemeente. Het is uiteindelijk, of ten eerste, of principieel, of heel fundamenteel, een geschenk. Als Christus in je leven woont, in je hart woont. Uit genade zijt gij behouden. En dat niet uit uzelf. Dat is een geschenk. En Paulus was daarvoor juist op zijn knieën. Hij bad daarvoor. Hè? Nogmaals, dat was niet de gewone manier van bidden. Heel intens. Hij ging op zijn knieën, anders bleef hij staan. Maar op zijn knieën ging hij voor die gemeente daar. In Efeze. Hij gaat op zijn knieën voor ons. Juist omdat hij weet dat het een geschenk is. En het is tegelijkertijd zo'n opluchting, hè, dat het een geschenk is. Moet je voorstellen dat je zou zeggen, nou, mijn oproep vanmorgen aan u is dat u ervoor moet zorgen dat Christus in uw hart woont. Uw opdracht van deze week, en ik kom er volgende week op terug, is de opdracht dat u geworteld raakt in de liefde. Nou, dat zou ik ook u als opdracht mee kunnen geven, of u doet, weet ik niet. Maar dat is een ander verhaal. Maar als ik dat zo bij u neer zou leggen, wat dat zou opleveren bij u, als u dat heel serieus zou nemen. Dan moet ik ervoor zorgen dat Christus bij mij gewoon. Hoe doe ik dat dan? Hoe doe ik dat dan? Hoe moet dat dan? En hoe moet hij daar dan wonen? En wat moet ik daarvoor doen? En wat moet ik daarvoor laten? En wat moet ik daarvoor bidden? En wat moet ik daarvoor naar de kerk gaan? En hoeveel geld moet ik geven voor dit? En je gaat erover nadenken. Je wordt er helemaal gek van als je erover nagedenkt. Als jij, als klein mens, daar nou voor moet zorgen. Gods liefde is een geschenk. Waar je om mag vragen. Het is een geschenk. En Gods Christus wonen in je leven is een geschenk waar je om mag vragen. En als het een geschenk is, als het genade is, en je kijkt naar God, die rijk is aan goede tierenheid, dan kun je dat ook zomaar krijgen. Dan zit dat niet direct in wat jij moet, wat moet bewerken. Dat jij moet gaan zeggen van nou moet ik dit gaan doen en dat gaan doen. In de hoop dat Christus in mij gaat wonen. Dan mag je daarom bidden in het vertrouwen dat hij je beter hoort dan je zelf weet. Hem nu die bij machten is te doen ver boven alles wat wij bidden of bedenken. Hem zij de heerlijkheid in Christus Jezus, zegt Paulus in hoofdstuk 3. Dus daarvoor bad Paulus. Maar nu gaat hij verder met bidden. Tenminste, als je meeleest uit de Statenvertaling, niet de herziene Statenvertaling, de gewone Statenvertaling, dan staat er ook in hoofdstuk 4, en nou bid ik u, gemeente. He, dus dan bad hij eerst voor, bad hij eerst tot God, en nu bidt hij tot de gemeente. Ja, er staat eigenlijk wel een ander woord als bidden. Er staat een woord, en dat staat hier dus aangegeven in de herziene Statenvertaling als oproepen, zo roep ik u op. Dat is een woord dat kan ook vragen betekenen. Oproepen, vermanen, indringend vragen. Indringend vragen staat volgens mij in de NBV. En je zoekt dat na. Het is eigenlijk een woord dat zoiets betekent van, ja, dat moet nu wel gaan gebeuren. Het is wel nodig nou. Het is het gebod der stunde. Het moet nu gebeuren. Het is, na alles wat ik gezegd heb, na alles wat ik gebeden heb, moet dat wel plaats gaan vinden. Dus het gaat verder dan ik roep u op. Of ik vraag u. Of nee, ik druk je er met de neus op. Dat moet nou gaan gebeuren. En dat betekent het woord. Er met de neus op drukken. En dat moet nu gebeuren. Op grond dus van dat gebed. Wat hij gedaan heeft. En waar drukt hij die mensen van Efeze en ons dan ook met de neus op? Nou, dat we leven zouden zoals dat past bij de roeping waarmee u geroepen bent. Zo roep ik de gevangenen in de Heere u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Dus dat je leeft, je wandel, je levenswandel, dat je leeft zoals dat past bij de roeping, der roeping waardig. En dat moet je eigenlijk meenemen straks naar huis. Ik zeg nog wel meer dingen, maar daar komt het op neer. Dat er voor je gebeden wordt, heel indringend voor je gebeden wordt, ook voor u, voor jou, voor mij. En dat we dat voor elkaar doen, dat Christus in ons leven mag wonen. En dat we geworteld raken en verbonden en gefundeerd in de liefde. Maar dat ik dat ook meeneem naar mijn huis als een gebod voor mijzelf. Op grond van Gods liefde. Dat ik ook zo leef overeenkomstig dat wat hij geeft. En dat moet ik meenemen. Straks. En wat is dat dan voor roeping? Nou, dat is de roeping waarmee u geroepen bent. Hè, door Christus. Dat is de meest belangrijke roeping. Ik voel een roeping hiervoor. Ik voel een roeping daarvoor. Dat kan allemaal. Maar de meest belangrijke roeping is dat je tot Christus geroepen wordt. Dat is het allerbelangrijkste. De meest fundamentele roeping. Nou, hoe kun je dan aan die roeping waardig leven? Wat is dat dan? En hoe doe je dat? Hoe doe je dat dan? Nou, zegt Paulus, dat kun je eigenlijk alleen maar op een heel wereldvreemde manier. Laat ik het maar zo zeggen. Dat kan alleen maar op een wereldvreemde manier. Maar Paulus gebruikt er drie woorden voor. Hij zegt, in alle nederigheid en zachtmoedigheid en met geduld. Nou, geduld of langmoedigheid, dan moet je een lange moed hebben. Moet je dus heel geduldig zijn. Zachtmoedigheid, dan moet je zachte moed hebben. En nederigheid, dan moet je eigenlijk iets hebben, een dienende moed. Deemoed, een dienende moed. En als je nou weet waar de Grieken van die tijd een verschrikkelijke hekel aan hadden. En waar dus ook de doorsnee Efeziër een verschrikkelijke hekel aan had. Dat was het woord nederigheid wel. Nederigheid, dat is een vies woord. Dat deed niemand. Hè? Langmoedig en wat staat er? Geduldig, dat is prima. Zachtmoedig, dat je er niet bovenop slaat altijd, dat is ook prima. Maar nederig. Dat je bereid bent om te dienen. Dat was echt een beetje een vies woord. Een vloek zo'n beetje in de tijd. Dat zeg je niet. Daar roep je ook niet toe op. En dat zie je de hele geschiedenis doorkomen, terugkomen. Hè. Dacht eens, bedenk je aan die filosoof Nietzsche die het daar ook over had. Hè. Nederigheid, dat is een vloek. Dat is een christelijke vloek. En het is wel goed dat je dat ziet, hè. Als wat Paulus hier zegt, dat zegt hij niet van, nou ja, dat spreekt voor zich dat je het zo en zo doet. Dat je, als je achter de Heer Jezus aan wil gaan en zijn leven wil leiden, dat je dat in nederigheid doet. Ja, dat spreekt eigenlijk voor zich, dat kan ik aan iedereen vertellen. Dat kan die eigenlijk aan bijna niemand vertellen. Iedereen zegt, hij deugt niet. Nederig is een vloek. Het is goed dat we dat weten, dus als het niet vanzelf bij je gaat, als je je daarvoor moet opladen, om het zo te zeggen. Als je daartegen moet vechten in je leven, of voor moet vechten in je leven, dan denk je van ja, dat klopt ook. Het gaat ook niet vanzelf. En het is ook niet iets wat bij ons mensen hoort. Nederigheid, ja, zachtmoedigheid, wat is een zachtmoedig mens? Nee, dat kunnen we nog wel iets mee hebben. En heel geduld is ook nog een goede deugd. Nederig zijn, in de zin van dat je de ander uitnemende acht dan jezelf. Dat je wat voor een ander over hebt terwijl je er zelf helemaal geen zin in hebt. Dat je de ander, ja inderdaad, dat is het hè, wat Paulus zei. De ander uitnemende achter dan jezelf. En dan niet alleen zeggen, nou ja, doe het maar eventjes. Maar dat je dat ook, dat iets eigens van je wordt. Nee, dat vloeit uit het voort. Hè? Dus als wat hij zegt is, en wat hij tot u zegt is, en tot mij zegt, zo roep ik u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. En vergeet het nou niet. Dat is niet zomaar dat je een beetje aardig bent voor mensen. Maar dat je wat over hebt voor de mensen. Dat het je wat kost. Dat is het. Het gaat niet vanzelf. Zachtmoedigheid, dat kan in je aard zitten. Geduld, de een is geduldiger dan de ander. Nederigheid zit in niemands aard. Dat is iets wat niet aangeboren is. En zo moet het wel, zoals Jezus ook was. Hè? Waar zie je dat bij de Heer Jezus? Nou, bij de voetwassing. Hij was de voeten van zijn discipelen. Hoe is het mogelijk? Ja, wij zeggen, het is een mooi verhaal, een mooi voorbeeld. Maar hij blijft ondertussen, blijft hij de Heer. Ja, en hangt aan de kruis en hij is nog steeds de Heer. Hij gaat in de dood, maar hij is nog steeds de Heer. Inderdaad, als je het zo ziet, dan mag je het zo zeggen. Maar begrijp het wel, hij heeft er alles voor over. En hij is de nederige. Maar wat moet je dan doen? Dat is de manier waarop, nederig, zachtmoedig en geduldig. Nou, elkaar in liefde verdragen en de eenheid van de geest bewaren. Dat moet je doen. Twee dingen. Dat was blijkbaar nodig in die tijd. Trouwens in onze tijd ook. Hoor. In die tijd was het blijkbaar nodig. Nou, Paulus schrijft al eerder in hoofdstuk 2 over conflicten die er kunnen zijn tussen christenen van Joodse huizen en van heidense huizen. Nou, wie is nou belangrijker enzovoorts. Christus is onze vrede. Hij heeft die twee bij elkaar gebracht. En als Christus het nou is die ons bij elkaar gebracht heeft, hoe kunnen we dan zeggen van de een is meer dan de ander? En hoe kun je er dan zeggen van ik hoef die ander, of ik kan die ander niet verdragen? Of ik laat die eenheid, laat ik zomaar los. En laat ik u wel zeggen, die gemeente van Efeze, dat waren veel kleinere gemeenten dan die van ons. En dan wordt het steeds moeilijker. In een grote gemeente kun je altijd net doen alsof er niks aan de hand is. Je zegt, het gaat prima, Ja, ik heb niks met die andere, ik heb niks met die. Ik maak me niet, wie is dat eigenlijk, weet ik helemaal niet. En je kunt zo gemakkelijk in een grote gemeente aan elkaar voorbij gaan. In een kleinere gemeente wordt het steeds lastiger. Als je met 10, 15 mensen bij elkaar zit, moet je voorstellen. Elkaar te verdragen en de eenheid van de geest te bewaren, wordt lastig hoor. Wanneer kan dat alleen maar? Nou, niet als ik dat tegen u zeg dat u dat moet doen. Maar als je geworteld bent in de liefde. Als je geworteld bent in de Heer Jezus, als Hij in je leven woont. En als je dat echt gaat proeven wat dat is, de liefde van de Heer Jezus voor u, voor jou. Als Hij nou jouw genade is. Je moet je voorstellen dat je. Nou, probeer het eens voor te stellen. Dat Christus zegt, voor jou ga ik aan het kruis. Jou wil ik hebben. Dat je zegt van, Bedoelt u een ander? En dan kijk je toch om. Hè? Maar als hij nou voor jou naar het kruis wilde gaan. Als hij nou voor jou zijn leven gaf. Waarom dan ook niet voor die ander? Dan wil hij toch zeker ook voor die ander. Maar, nog een vervolgvraag. Waarom dan zo nodig die eenheid? Hè? Beijveren om de eenheid van de geest te bewaren. Elkaar in liefde te verdragen. Waarom die eenheid? Het is toch heel veel makkelijker. Lekker makkelijk, verschillende kerken. De een houdt van orgelmuziek en de ander die kosten van. Nou, lekker, de ene gemeente gaat zo en de andere gaat zo. Makkelijk toch? Of dat je zegt van, nou, die doen dat, daar hou ik niet zo van. En die hebben die doop en die hebben die doop en die denken zo daarover. Nou, allemaal verschillend. Prettig. Heb je ook geen discussie? Hoewel. En als het niet goed gaat, dan begin je gewoon op zelf, voor jezelf. En dat laat God mij dan ook zien voor boven. Ja, ik moet voor mezelf beginnen. Nou, dan moet je wel van goede huizen komen. Hè? Je moet heel van goede huizen komen dat je zegt, ik scheur iets, ik maak iets kapot. God zegt me dit en dat. Nou, je moet van heel goede huizen komen. Het is maar één lichaam, zegt Paulus. Eén geest. Eén hoop van uw roeping. Eén Here, één geloof, één doop. Één God en Vader van allen die boven allen is en door allen en in u allen is. Christus is ook niet gedeeld. Je bent geroepen tot die ene hoop. Nou, dan moet je van goede huizen komen. En wil je het lichaam van Christus kapot maken. En doorbreken op grond van, nou ja, ik voel dat zo. Het hoort bij dat gebed van Paulus. Dat je geworteld raakt in de liefde. Omdat Christus in je hart woont. Ik zou zeggen, en dat is ook de oproep van vandaag. Hè? Leef dan ook zo. Paulus heeft het vooral over dat wat er gebeurt in de kerk. Dat is ook van belang. Enorm. Als het daar niet kan, waar kan het dan wel? Maar neem dat dan ook mee. Deze oproep, deze vermaning, hoe je het ook zegt, deze vraag. Dit gebod, Christus wil in je wonen. En je mag wortels schieten in de liefde. Je mag gebouwd zijn op zijn liefde. En die liefde, die kun je niet alleen begrijpen. Wat zegt Paulus? Die liefde, die moet je met alle heiligen proberen te begrijpen. Wat de breedte, lengte en hoogte en diepte is. En alsnog zeg je van, die gaat mijn kennis te boven. Liefde die zo onbegrijpelijk is. En dan leef daarom niet voor jezelf. Leef daarom niet voor je groepje. Leef daarom niet voor je eigen clubje. Leef zoals Christus geleefd heeft. Waardig aan hem die je geroepen heeft. Weet waar je houvast in zit. Weet waar je verwachting in ligt. En dat deze ene God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, je plaats in zijn lichaam, de kerk, de gemeenschap van de Heer Jezus. Leef zo, met gebed voor anderen en voor elkaar, in een leven voor anderen en voor hen. Amen. We zullen samen danken en bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader, we danken u voor Christus Jezus. We danken u dat er voor ons gebeden wordt. Dat we dat mogen weten, dat er mensen voor ons bidden. En dat u, Heere Jezus, ook beloofd heeft dat u altijd leeft om voor mensen te bidden. Heere, en zo bidden we of u meer en meer die vaste plek in ons leven wilt innemen. In ons hart wil wonen. Dat we hoe langer en hoe meer wortelen in de liefde. En dat we het merken dat ons leven niet gebouwd staat op ons eigen drijfzand, onze eigen gevoelens, maar op de overgave van Christus tot in de dood. We danken u voor hem, voor u, Heer Jezus Christus. En we bidden. We bidden of u wilt geven dat we inderdaad zo zullen leven. Waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. En wortel ons elke keer weer opnieuw in uw liefde. We danken u voor het evangelie. Voor het vreemde evangelie. Dat u ons niet alleen maar stimuleert en coacht. Maar dat u ons redt. En bevrijdt. Uit de dood. Uit de duisternis. We bidden, geef dat we dat evangelie ook niet voor niets hebben gehoord. Maar dat het in mag werken in ons leven. We danken u voor hem. Die alle dingen nieuw zal maken. En dat ze mogen weten dat er een tijd komt dat niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Ook niemand meer zal zeggen, ik ben er ziek van deze wereld. Heere, zegent u zo ons in al ons denken en doen, ook in de komende tijd. Brengt u ons ook vanmiddag weer samen als uw gemeente. En geef ons ook vanmiddag, als we daarheen hopen te gaan, ook een goed moment om dankbaar stil te staan bij wat u geeft. We willen u ook danken. Onze broeder Aribel mag vandaag ook alweer in de kerk zijn. We bidden van u, wees u met hem, ook morgen als de uitslag komt. En ook als hij woensdag weer bestraald moet gaan worden. Een lange geschiedenis. Heere, geef dat de uitkomst toch ook positief mag zijn. Dat hij verder kan gaan, ook al volgt er nog weer een hele behandeling. Heere, u weet wat we graag willen. Zorgt u goed voor hen. We willen ook van u vragen, wees u bij de buurtlunch aanwezig vanmiddag. Zegent u hem die voorgaat. Geef dat het goed mag zijn. Om daar uw woord te horen. En om het evangelie te delen. Zo slaan we onze ogen op tot u die in de hemel zijt. We bidden, wees ons genadig. En hoort u ons om Christus wil. Uw lieve Zoon. Onze Heere. Amen. We zingen ons slotlied en dat is gezang 21 vers 3 en 7. Wel gelukzalig is ieder te noemen die Jacobs God als helper heeft. Ga daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. En de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.